Goedemiddag allemaal. Jullie hebben twee kaartjes gekregen. Het gaat vanmiddag ook over deze twee rijken. Dus ik dacht, laat ik dat maar even verbeelden. En ik had de vorige keer beloofd dat ik even zou noteren de parallellen tussen Daniel 7 en Openbaringen. En die vindt u op de achterzijde van het kaartje. Dus daar vindt u nog iets van Openbaring 7. Of van Daniel 7. Maar we zijn nu toe aan Daniel 8. En u zult wel zien dat dat een heel iets anders is. Maar laat ik het eerst maar gewoon voorlezen. Het is een hoofdstuk wat veel mensen moeilijk vinden om te begrijpen. En moeilijk vinden om uit te leggen. Dus ik zal het proberen eenvoudig, zo eenvoudig mogelijk te doen. En misschien blijft er dan toch nog wel vragen over, maar dat hoor ik dan wel. Daniel 8. In het derde jaar van de regering van koning Belshazzar verscheen mij een visioen. Te weten aan mij, Daniel. Na het visioen dat mij eerst verschenen was, daar heb ik het de vorige keer over gehad. Ik zag in dat visioen, het gebeurde namelijk toen ik het zag, dat ik in de burcht Susan was, die zich in het gewest Elam bevindt. Ik zag nu in dat visioen dat ik bij het Ulai-kanaal was. Ik sloeg mijn ogen op en ik zag en zie, er stond een ram voor het kanaal. Hij had twee horens. Die twee horens waren hoog, maar de ene was hoger dan de andere. En de hoogste kwam het laatste voorschijn. Ik zag dat de ram met de horens naar het westen stootte, naar het noorden en naar het zuiden. Geen enkel dier kon tegen hem stand houden, en er was niemand die uit zijn macht kon redden. Hij deed naar eigen goeddunken en maakte zich groot. Ik bleef opletten en zie, er kwam een geitenbok aan, vanuit het westen, over heel het aardoppervlak, zonder de aarde aan te raken. De bok had tussen zijn ogen een opvallende hoorn. Hij kwam tot bij de ram met de twee horens die ik had zien staan voor het kanaal, en schoot met zijn grimmige kracht op hem af. Ik zag hoe hij, vlak bij de ram gekomen, zich tegen hem verbitterde. De ram een stoot gaf en zijn beide horens brak. In de ram was geen kracht om tegen hem stand te houden. Een bok wierp hem tegen de grond en vertrapte hem, en er was niemand die de ram uit zijn macht kon redden. De geitenbok maakte zich uitermate groot. Maar toen hij machtig geworden was, brak de grote hoorn af en in plaats daarvan kwamen er vier opvallende op, overeenkomstig de vier windstreken van de hemel. Uit één ervan kwam een klein hoorn tevoorschijn, die uitzonderlijk groot werd naar het zuiden toe, naar het oosten toe en naar het sieraadland toe. Hij werd groot tot aan het leger van de hemel, want dat leger namelijk van de sterren liet hij er sommigen ter aarde vallen en vertrapte ze. Hij maakte zich groot tot aan de vorst van dat leger. Het steeds terugkerende offer werd aan deze ontnomen en zijn heilige woning neergeworpen. En het leger werd overgegeven vanwege de afvalligheid tegen het steeds terugkerende offer. En hij wierp de waarheid ter aarde. Hij deed het en het lukte. Toen hoorde ik een heilige spreken. En een heilige zei tegen de ongenoemde die sprak: hoe lang zal het visioen van het steeds terugkerende offer en de verwoestende afvalligheid gelden? En hoe lang zal zowel het heiligdom als het leger overgegeven worden om vertrapt te worden? Hij zei tegen mij: tot 2300 avonden en morgens. Dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden. Het gebeurde toen ik het visioen zag, ik, Daniel, dat ik het probeerde te begrijpen. En zie, er stond iemand voor mij met het uiterlijk als van een man. En ik hoorde een stem van een mens tussen de oevers van de Ulai. Hij riep en zei: Gabriel, laat hem daar het visioen begrijpen. Hij kwam naast de plaats staan waar ik stond. Toen ik kwam werd ik door angst overvallen en ik wierp me met het gezicht ter aarde. Toen zei hij tegen mij: begrijp, mensenkind, dat het visioen betrekking heeft op de tijd van het einde. Terwijl hij met mij sprak, viel ik in een diepe slaap, met mijn gezicht op de grond. Toen raakte hij mij aan en liet mij opstaan, op de plaats waar ik gestaan had. En hij zei, zie, ik laat u weten wat er zal gebeuren aan het eind van deze periode van gramschap. Want op de vastgestelde tijd zal het einde er zijn. De ram met de twee hoorns die u gezien hebt, en dat zijn de koningen van Medië en Perzië. En de harige geitenbok is de koning van Griekenland. En de grote hoorn die tussen zijn ogen zat, dat is de eerste koning. En dat die afbrak en er vier voor in de plaats kwamen, vier koninkrijken zullen uit dat volk ontstaan, maar zonder de kracht ervan. Aan het einde van hun koningschap, wanneer de afvolgen de maat hebben volgemaakt, zal er een meedogenloze koning ontstaan, bedreven in slinkse streken. Zijn kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht. Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten. Het zal hem gelukken en hij zal het doen. Machtigen zal hij de gronden richten, ook het heilige volk. Door zijn sluwheid zal hij het bedrog onder zijn hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In hun zorgeloze rust zal hij velen te gronden richten. Ja, tegen de vorst der vorsten zal hij opstaan. Maar zonder mensenhand zal hij gebroken worden. Wat betreft het visioen van de avond en de morgen, wat gezegd is, dat is de waarheid. En u houdt het visioen geheim, want er komen nog vele dagen voor het gebeuren zal. Ik, Daniel, kon niet meer en was enige dagen ziek. Daarna stond ik op en ik deed weer mijn werk voor de koning. Ik was verbijsterd over het visioen, maar niemand merkte het. Eerst even ook over het moment waarop Daniel dit visioen ziet. Dat is niet zo moeilijk, dat is het derde jaar van de regering van koning Belshazzar. Dat vinden we in het eerste vers, als hij dat visioen ziet. In het vorige visioen, daar zagen we dat het eerste jaar van koning Belshazzar was. Dus we moeten even goed dat voor onszelf duidelijk hebben. Dit visioen krijgt Daniel op het moment dat koning Belshazzar, de laatste van koning van Babel, en we hebben gelezen dat Belshazzar gedood werd, nou die hand op de muur, dat Belshazzar de laatste koning van Babel aan de regering is. Hij weet dus nog niets van de Mede en de Perzen. Hij weet nog niets van de Grieken. Hij weet nog niets van de Romeinen. Dus allemaal nog verborgen in de Raad van God. Het is in het derde jaar. Er zitten dus 2 jaar tussen hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8. 2 jaar nadat dat eerste visioen. Belshazzar die werd gedood 539 voor Christus. En dat is de datum van het einde van het Babylonische Rijk. 539 voor Christus. En het eerste jaar van Belshazzar en het tweede jaar ertussen. We zitten in het jaar 551-550. Als Daniel deze visioenen, deze gezichten krijgt. Er zit dus nogal wat verschil tussen. Er is nog iets wat belangrijk is. Laat ik het maar gelijk zeggen, dan neemt u dat in uw achterhoofd mee. Tot nog toe heeft God gesproken tegen de koning, hè, tegen koning Nebukadnezar. En hij heeft tegen hen gesproken in de taal die daar wereldwijd werd gesproken, binnen die rijk, het Aramees. Vanaf hoofdstuk 2, als Daniel al de droom gaat uitleggen die koning Nebukadnezar gezien heeft, dan spreekt Daniel tot Nebukadnezar in het Aramees. Het was namelijk de bedoeling ook van God dat die droom voor die koningen, die niet bij Israël hoorden, maar die wel Israël hadden veroverd, om voor die koningen zijn toekomst te ontvouwen. En hoofdstuk 2, dus de koningen van de wereld moeten weten dat er een moment zal komen dat Jezus Christus terugkomt en dat hij de wereld rechtvaardig zal oordelen. Daarnaast ontstaat er dan een ander volk, hè, dat zijn wij die tot geloof gekomen zijn. Maar daar ging het in de vorige hoofdstuk over. Nu niet. Nu gaat hij weer over in het Hebreeuws. En dat betekent dat vanaf dit hoofdstuk God gaat spreken tegen Daniel over zijn volk, over Israël, over het sieraadland, over wat er gaat gebeuren. We hebben altijd een aantal keren gezien dat er 4 rijken zouden komen. In het eerste rijk, dat was er, toen toen Daniel de troon van Nebuchadnezzar kreeg, dat is het Babylonische. Daarna kreeg hij het Rijk van de Mede en Persen, daarna van de Grieken en daarna van het Romeinse Rijk, dat uitmondt in een, nou ja, in een zwak rijk uiteindelijk. En dan komt die steen van de berg die al die rijken te pletten slaat. Dat hebben we allemaal begrepen. Waar het nu om gaat zijn twee rijken die hele specifieke dingen doen ten opzichte van Israël. God wilde Daniel bekend worden dat er vanuit die twee rijken en in de verre toekomst iets gaat gebeuren dat zo verschrikkelijk is dat hij zijn volk daarop wil voorbereiden. Dat is het doel van dit hoofdstuk. Dat is precies hetzelfde doel dat we in Openbaring vinden als God aan Daniel bekennen gaat de dingen die moeten gebeuren. En die dingen die, dat God niet bekend maakt, die zijn ervoor dat wij ook weten wat het einde zal zijn. Dat wij ook zullen weten dat God overwinnaar is. En dat het niet ophoudt bij alle macht en praal die we in deze rijken zien. Dus we hebben de vorige keer gelezen dat Daniel 7 eindigt met het feit dat er een rechtszaal is. En dat er een rechtszitting plaatsvindt, een gerechtshof. En dat men de heerser van dat laatste rijk, de kleine hoon, die zich verheft tegen de Allerhoogste, zijn heerschappij zal ontnemen, hem zal verdelgen en volledig zal vernietigen. En dan hebben we het, en dat is het verschil met dit hoofdstuk, dan hebben we het dus over de antichrist. Dit hoofdstuk valt in twee delen uiteen. En als u het goed meegelezen heeft, dan is u dat ook een beetje opgevallen. Want aan de ene kant gaat het over de dingen die in het einde van de dagen moeten gaan gebeuren. En aan de andere kant gaat het over de toekomst die nabij is. Deze twee dingen. Dus, en die parallellen lopen er natuurlijk wel. He, dus je kunt vanuit de toekomst, de nabije toekomst, de parallellen trekken naar het einde toe. Maar dat laatste, dat gaat ook heel specifiek dan over het einde. Het einde van de tijden. Het gaat dus over twee van de vier rijken. Het rijk van de Mede en van de Perzen. En het rijk van de Grieken. Over die twee rijken, die twee middelste rijken, Babel, Mede en Perzen, de Grieken en het Romeinse. Niet over het Romeinse, niet over Babel, maar over deze twee van de vier rijken. En die twee van de vier rijken, die worden dus bekeken vanuit het perspectief van Israël. We kunnen een plaatje geschiedenis hebben, maar als je bijvoorbeeld iets neemt als de Tweede Wereldoorlog, dan zul je ontdekken dat de Duitsers daar heel anders naar keken in die tijd, ik weet niet hoe dat nu is, dan wij er naar keken. Wij werden bezet, wij vonden de Duitsers ellendelingen, laat ik maar even zo zeggen. Maar de Duitsers hadden dat zelf, dat idee, helemaal niet. De meeste tenminste niet. Dus we gaan nu vanuit dat perspectief, wat het volk, wat Gods volk is, kijken naar Gods handelen met Israël op het moment dat deze twee rijken er zullen zijn. We kijken dus aan het visioen als bestemd voor een vervulling die begint in de tijd van de Mede en de pers, van het rijk van Chorus of het rijk van Cyrus. Dat was natuurlijk ook heel bijzonder, want onder Chorus mochten de Joden weer terugkeren uit Babel. Daar begon het mee. Dus ten aanzien van Israël heeft Chorus een hele speciale plaats. Hij wordt zelfs in Jesaja de dienstknecht van God genoemd, omdat hij Jeruzalem laat herbouwen, omdat hij de tempel laat herbouwen, omdat de Joden, de ballingen, weer terug mogen keren naar Jeruzalem, mogen terugkeren. Over dat het gaat om Gods handelen met Israël. In dat rijk van de Mede en de Perzen, waar we het nu eerst over hebben, dat bestond dus uit de Mede en de Perzen, was in eerste instantie waren de Mede het machtigst. Je moet je zo voorstellen dat je in die tijd waarin Daniel leefde, allemaal van die hele kleine staatjes had. Stadstaatjes soms. En hele kleine landjes. En dat die wereldrijken ontstonden omdat er machtige mensen waren die wisten die staatjes te verenigen. Ik kan een beetje ook voorstellen met Duitsland. Duitsland bestond vroeger uit allerlei kleine koninkrijken. En dat is één keizerrijk geworden. Ja, ze hebben nog wel allemaal bepaalde privileges. Eigen gerechtshoven en zo. Maar goed, het is één rijk geworden. En dat was eigenlijk hetgene wat deze mensen deden. Cyrus de Grote. En vooral ook koning Alexander. Deze rijken, die wereldrijken dus ten opzichte van Israël. Daar zit een verschil in. En ook dat is goed, moeten we ook goed weten, omdat het vaak zo verkeerd wordt uitgelegd. Als de Heer Jezus terugkomt voor Israël, dan lezen we in het Matthäus Evangelie dat de wan is in zijn hand. En hij komt eigenlijk, want ik vind die tekst mooi om dat zo te gebruiken, hij komt om zijn dorsvloer helemaal te zuiveren. Hij komt naar Israël toe om dat land te reinigen en om het volk te reinigen. En tenslotte zo dat er een volk overblijft dat de Messias kan ontvangen. En dat met hem kan gaan leven. Maar voor de wereldmachten komt hij als iemand die komt om te oordelen. En die machten ook allemaal teniet zal doen. Maar voor Israël, lees je in Ezechiël 37 vers 23. En ik heb beloofd dat een beetje op te schrijven. Laten we dat dus maar doen. Ezechiël 37 vers 23, daar staat, niet langer zullen zij zich verontreinigen met hun afgoden, hun gruwelen en al hun overtredingen, maar ik zal hen verlossen van alle afvalligheid waarmee zij gezondigd hebben en hen reinigen, zodat zij mij tot een volk zullen zijn en ik hun tot een God zal zijn. Die reiniging voor Israël, die is dus nodig dat zij het volk van God kunnen zijn, maar ook dat God hun God kan zijn. Daarvoor gaat het dus. Het visioen van Daniel, wat we hier zien, verplaatst hem in de burcht Susan. Nou, dat is in de Bijbel wel een bekende naam, Susan, maar die komen we ook in Esther tegen. Bij koning Ahasveros. Of koning Xerxes, hè, zoals die in de literatuur wordt genoemd. En dat betekent dat in het begin hadden de mede de grootste macht. Maar later is die grootste macht overgenomen door de Perzen. De Perzen stelden eerst in het begin van dit wereldrijk heel weinig voor. Maar toen kwam Cyrus of Cores de Pers, een geweldige generaal. Met heel veel veldslagen heeft hij gehouden. En die heeft min of meer die macht binnen dat rijk overgenomen. Die werd steeds machtiger. En toen kwam de grootste macht liggen bij de Perzen. En daar, bij de burcht Susan, daar dus. Want dat was zo'n beetje het machtscentrum voor de Perzen. Maar hij ziet dat. Dus moet je voorstellen dat Daniel is daar en is in de visioen. En zijn visioen verplaatst hem ergens wat heel erg onwerkelijk is voor hem. Want op het moment dat Daniel dit visioen krijgt, dat moment van Belshazzar, is de burcht Susan min of meer verwoest. Ze zijn wel weer aan het opbouwen, de stad en de burcht Susan, maar hij was verwoest. Maar God verplaatst in het visioen Daniel dus niet alleen naar die burcht, maar ook in de tijd dat daarbij die burcht, als die hersteld is, weer wat gaat gebeuren. En dat komen we natuurlijk veel vaker in de profetie tegen. In Openbaring krijgt Johannes dingen te zien waar hij geen weet van heeft, die hij ook niet kan omschrijven. En waarvan wij zeggen dat zou wel eens een atoombom kunnen zijn. Dus hij komt in een tijd, Daniel, en bij een burcht en bij een plaats, die er op dat moment helemaal niet zo uitziet zoals hij hem in zijn droom ziet. Maar het is de realiteit van wat er op dat moment gaat gebeuren. Ik zag in dat visioen, het gebeurde namelijk toen ik het zag, dat ik in de burcht Susan was, in het gewest Elam. Ik zag nu in het visioen bij het Oulai-kanaal, of de stroom Oulai, het is maar net hoe je dat een beetje vertaalt. De stad die werd, en de burg die werden omgeven door een aantal rivieren. En er was tussen twee van die rivieren een stroompje of een kanaal gegraven. En dat verbond dan die wateren aan elkaar. En daar ziet hij dan in ene dat daar een ram voor dat kanaal staat. En die ram die heeft twee horens. En die ene hoorn die wordt op laatst wat groter, wat machtiger als de andere. En in vers 20 hoeven die naar te raden wat die twee hoorns voorstellen. Want er staat er gewoon bij in de Bijbel, in vers 20, daar staat de koningen, dat het de koningen van Medië en Perzië zijn. He, Darius was een koning van de Mede. En Kores, of zijn koning Cyrus, was een Pers. Asverus was er ook een Pers. Iran zouden wij tegenwoordig zeggen, maar dat dekt niet helemaal de lading. He, het was ook Iran, ook dat Midden-Oosten, was ook een beetje de bakermat van de hele beschaving. Amerika kenden we nog niet. Het Westen, als je naar het Westen ging, als wij naar het Westen keken, wat wij nu het Westen noemen, dat waren in hun ogen allemaal barbaren. De cultuur voor het Westen begint pas een beetje op te komen bij de Romeinse tijd. En voor die tijd lag de nadruk van de cultuur, die lag daar, en de bakermat van de cultuur, en ook eigenlijk de bakermat van de mens daar in het Midden-Oosten. En hij ziet daar hij ziet daar voor die stroom, ziet hij die bok staan. En dan met twee hoorns. En de Bijbel zegt dus, die twee hoorns zijn de koningen van Medië en Perzië. Als we even naar Esther gaan, laten we dat maar even doen. Esther 1, vers 1 tot 4. Ook even opzetten. Dan lezen we. Het gebeurde in de dagen van Ahasveros. Hij is de Ahasveros die regeerde van India af tot Kush. Toe over 127 gewesten. In die dagen toen koning Ahasveros op zijn koninklijke troon zat, die in de burg Susan was, in het derde jaar van zijn regering richtte hij een maaltijd aan voor al zijn vorsten en dienaren, de legerbevelhebbers van Perzië en Medië, de edelen en de vorsten van de gewesten waren bij hem, terwijl hij vele dagen lang de rijkdom en luister van zijn koninkrijk liet zien, en de glansrijke luister van zijn grootheid 180 dagen. Dan zie je dat het dus allemaal in provincies, in delen was ingedeeld, dat hele rijk, en dat de legerbevelhebbers van Perzië en Medië, het was nog steeds één rijk. Maar nou, let op, het staat niet meer van de Mede en de Perzen, maar van de Perzen en de Mede. Dus die omwenteling in macht die had plaatsgevonden. En die edelen en die vorsten die waren daar bijeen. En dat rijk, hij regeerde van India af tot Kush. Als u naar het bovenste kaartje kijkt, dan ziet u India, even kijken, ziet u helemaal rechts. Hindoes, India, ziet u? En ik weet niet of Koest erop staat, maar dan moet je in dat gedeelte van Libië gaan en dan helemaal naar links. En dat was zo'n beetje het gebied waar hij over regeerde. Ja, ziet u het? Helemaal rechts, zo hier. Hier ziet u staan India, Hindoes, Mis, India, ziet u dat? Dus van India, dan ga je dan helemaal naar links. Even kijken of Koest er ook op staat. Libië, Sirene staat erop.
Kaartje eronder staat goed.
Het donkerblauwe.
Het donkerblauwe, oh, oké, okay, ja. Ja, dat donkerblauwe. Dus het was een geweldig groot gebied waar hij dus over regeerde. En die Asfils of die Xerxes, waar we hiervan lezen, die was dan weer de kleinzoon van koning Kores. Dus, goedemiddag. En als we dan even kijken waar Daniel droomde, dat de burcht Susan, eens even zien, dat vinden we dan in Persië. Hier beter op. Nee, ik zit niet. Oh, gauw. Oh ja, Elam. Elam vindt u hier in het midden. Dus in het midden naar beneden, daar vindt u dat gebied Elam. En daarboven aan dat riviertje, daar staat Susan. Waar is die burg? Ja, heeft u hem gevonden? Dus midden op dat kaartje als je naar beneden gaat. Dus daar... We gaan verder met de Bijbelstudie. Vers 4. Ik zag dat de ram met de hoorns naar het westen stootte, naar het noorden en naar het zuiden. Geen enkel dier kon tegen hem stand houden en er was niemand die uit zijn macht kon redden. Hij deed naar eigen goeddunken en maakte zich groot. Op dat hoogtepunt van het rijk, onder het rijk van Kores, Kores wordt ook wel Kores de Grote geworden, genoemd, of Cyrus de Grote, had dat rijk natuurlijk een geweldige omvang. En je moet je niet vergeten dat wat wij hier op het kaartje zien, dat was zo'n beetje de toenmalige bekende wereld. Het was eigenlijk... wat was eigenlijk Europa boven Italië? Dat was eigenlijk helemaal niks. We hadden hier de Batavieren, we hadden de Germanen, we hadden de Noren, maar het waren allemaal wilde mannen volgens hem. Dus daar regeerde die over, Xerxes de Eerste. En dan staat er in vers 4, ik zag dat de ram met de hoorns naar het westen stootte, naar het noorden en naar het zuiden, en geen enkel dier kon stand houden tegen hem. Er was niemand die uit zijn macht kon redden. Hij heeft zich heel groot gemaakt. Als we vanuit Persië naar het westen kijken, naar het noorden en naar het zuiden, dan zien we dat daar de troepen van Kores naartoe gingen. In het westen lag Macedonië en Griekenland, maar ook Babylonië en Mesopotamië, Syrië en Klein-Azië. In het zuiden lag Palestina, Ethiopië, Egypte en Libië. En in het noorden Armenië, Iberia en delen van de Kaspische Zeekust. Er was niemand die uit zijn macht kon redden. In Jesaja 46 vers 11, dat hoef je niet op te zoeken, maar er staat, lezen we dat over Babel, dat God een roofvogel uit het oosten heeft geroepen om Babels macht te vernietigen. Dus die, als we even opschrijven, Jesaja 46 vers 11. Jesaja 46 vers 11. Babel, dat hebben we de vorige keren gezien, Babel die dacht dat hij almachtig was, koning Belshazzar. God heeft een roofvogel uit het oosten geroepen. Mede in de Persen en die hebben in één nacht eigenlijk een einde gemaakt aan de heerschappij van koning Belshazzar. Die vogel vloog dus naar het westen, het noorden en het zuiden. En het rijk van Kores was machtiger dan alle andere rijken in die tijd. Vers 5. Ik bleef opletten en zie, er kwam een geitenbok aan vanuit het westen. Over heel het aardoppervlak zonder de aarde aan te raken. Hij ziet, hij blijft opletten, en dan ziet Daniel eens dat er vanuit het westen, dus vanuit de kant van Griekenland, Macedonië, Griekenland, daar komt in ene een geitenbok aanrennen. Ik heb misschien nog vergeten te zeggen, als je ziet dat in die ram één hoorn groter werd, dan is dat wat de Bijbel bedoelt met dat op laatst de Persen groter werden, machtiger werden als de Mede. Hij ziet die komen, die geitenbok vanuit het westen, zonder de aarde aan te raken, had tussen ogen een opvallende hoorn. Hij kwam dan bij de ram met de twee hoorns die ik had zien staan voor het kanaal en schoot met zijn grimmige kracht op hem af. Ik zag hoe hij vlak bij de ram gekomen zich tegen hem verbitterde. De ram een stoot gaf en zijn beide hoorns brak. In de ram was geen kracht meer om tegen hem stand te houden. Bob wierp hem tegen de grond en vertrapte hem en er was niemand die de ram uit zijn wacht kon redden. Plotseling. Vers 21, dan zien we gelijk de verklaring daarvan. En de harige geitenbok is de koning van Griekenland. En de grote hoorn die tussen zijn ogen zat, dat is de eerste koning. We krijgen dus een opvolging van dat rijk van de Mede en de Persen. Je moet je goed voorstellen wat er was gebeurd. Toen de Mede en de Persen zich gingen uitbreiden naar het westen toe en Griekenland gingen aanvallen, toen hebben ze op een verschrikkelijke manier hebben ze daar huis gehouden. Vrouwen waren niet veilig, kinderen waren niet veilig. Er werd enorm veel geroofd. Athene werd verwoest. En dus dat kun je dan wel allemaal doen. Maar dat op een gegeven moment de wraak daartegen, die zat bij de Grieken heel erg hoog. En als de Bijbel hier zegt, de grimmigheid waarmee deze man, want dat gaat hier over Alexander de Grote, dat was de eerste koning, waarmee deze man tekeer gaat, dat is gewoon haast onwerkelijk. En het was voor deze mensen, voor het rijk van de Mede, van de Persen voornamelijk, ook heel erg onwerkelijk. Ze hadden geen idee van dat er ook maar enig gevaar kon komen vanuit het westen. Wat stelde Griekenland eigenlijk voor? Er was eigenlijk iets heel bijzonders aan de hand, lieve broeders en zusters. En dat was dit, dat een klein leger een machtig leger vernietigde. Het leger van Alexander de Grote was niet zo groot. Van de Persen, dat was veel groter. Dus er zat iets achter. Er zat de hand van God achter, die ervoor zorgde dat zo'n klein leger dat grote kon vernietigen. En eigenlijk zien we dat in de wereldgeschiedenis, maar we zien het ook vaak bij Israël. Als Israël door hele grote legers, hè, die de hele dalen bedekken, en dan bidden ze tot God en zeggen ze, Heer, u verlost u ons. En dan verlost God hun uit de vijand die veel machtiger is dan zij. Zij behoort zij. De snelheid waarmee Alexander dit gebied veroverde, wordt hij uitgedrukt met de woorden zonder de aarde aan te raken. Als we nu stukken vinden, of beeld, we vinden nu al met opgraving uit die tijd, dan vind je munten en beelden van een harige geitenbok. En die stelt dan het Rijk van Griekenland voor. Dus wat Daniel gezien heeft, zijn dingen in die tijd die nog helemaal gemaakt moesten worden, maar hij ziet ze die harige geitenbok, ja, zonder de aarde aan te raken. Alexander was nog zeer jong, 21 jaar. En zoals er nog helemaal niets te zien was een aantal jaren geleden van één Europa, zo heeft hij al die aparte staatjes daar in Griekenland heeft hij weten te verenigen. En hij is erop uitgetrokken. Hij was 21 jaar toen hij de aanvoerder werd van het Griekse leger. Om tegen de Persen te strijden. 12 jaar later, toen hij 33 jaar oud was, had hij de hele toen bekende wereld aan zich onderworpen. 12 jaar later. De geschiedenis vertelt dat hij huilde, omdat er geen meer rijken waren overgebleven die hij kon onderwerpen. Zo snel was het allemaal gegaan. En zo beslissend was het dan gegaan. In 12 jaar tijd, zo beslissend, het was nog nooit eerder vertoond. Hij raakte de aarde niet aan. Met zo'n geweldige snelheid is het allemaal gebeurd. Dan lezen we dat als de bok vlak bij de ram komt, dat hij zich verbittert. Ik heb al gezegd dat de Grieken de schande van de nederlagen van de Mede en Persen nooit te boven waren gekomen. Xerxes had hen vernederd. In 480 voor Christus was hij met een geweldige leger en een hele grote vloot naar Griekenland gegaan. Had het aangevallen en op zijn tocht naar Athene alles wat los en vast zat geplunderd. En uiteindelijk moest hij na een grote nederlaag bij Salamis vluchten naar Azië en dan ging hij terug. In 334 voor Christus stond Alexander de Grote letterlijk voor de burcht Susan. Om die in te nemen. En voor de rivier daar, de Gransius. En hij had daar na slechts 3 jaar nodig om in de slag bij Arbela het hele Persische Rijk in elkaar te laten storten. Een jaar later, in 330 voor Christus, stak hij over naar de Griekse stad Persepolis. Van Perzië. Die startte in brand. En daarmee werd de overovering van Perzië voltooid. Alexander de Grote, hij heeft ook voor Jeruzalem gestaan. En Flavius Josephus, die schrijft iets bijzonders. Hij verwoestte altijd zijn steden. Maar hij kwam voor Jeruzalem en hij verwoestte Jeruzalem niet. Hoe kwam dat? Dat kwam omdat hij in de nacht voordat hij Jeruzalem zou gaan plunderen en zou aanvallen, een droom kreeg. En in die droom kwam er een hoge priester uit Jeruzalem door de poort heen naar buiten en die ontmoette Alexander de Grote. En die zei tegen Alexander de Grote, de profeten hebben jouw komst al aangekondigd. En daar was hij zo verbaasd over. En toen hij de volgende dag naar Jeruzalem optrok, ging inderdaad de poort open, kwam de hoge priester uit de poort en die zeiden, de profeet Daniel heeft uw komst al aangekondigd. En dat is de reden geweest, schrijft Flavius Josephus, dat Alexander Jeruzalem niet heeft verwoest. Later zullen we op de middag een koning tegenkomen die Jeruzalem wel wilde verwoesten, maar die lijkt dan weer op een ander. En Flavius Josephus heeft dat dus niet gedaan. Hij was zo onder de indruk dat hij Jeruzalem spaarde. Vers 8, de geitenbok maakte zich uitermate groot. Maar toen hij machtig was geworden, brak de grote hoorn af. En in plaats daarvan kwamen er vier opvallende hoorns op. Die ene grote hoorn op die geitenbok, Alexander de Grote, die breekt af. Als hij 33 jaar oud is, sterft hij plotseling. Ah, plotseling. We weten niet precies waar hij gestorven is, maar de meeste geschiedschrijver zegt dat hij zo'n liederlijk leven heeft geleid. Met seks en met vrouwen en en met drank, dat uiteindelijk zijn lichaam helemaal op was toen hij 33 jaar oud was en is gestorven. En toen kreeg hij wat anders. Want toen was dat hele machtsgebied wat we hier op die tweede kaart zien, dat Griekse gebied, dat Griekse deel, daar werd om gevochten. Zijn generaals, zij had nogal wat generaals, die vochten met elkaar om dat gebied, want die wilden dat van Alexander, wilden ze dat overnemen. Omdat op de toppunt van zijn macht, die macht hem werkelijk ook wordt ontnomen. Als hij 33 jaar oud was. En dan krijgen we uiteindelijk allerlei gevechten, en waarvan vier generaals van zijn generaals naar voren komen, en die uiteindelijk tot het besluit komen, we gaan die gebieden gaan we met elkaar delen. Wat hier in de Bijbel staat, het oosten, het westen, het noorden en het zuiden. En iedereen een deel. Ja, is dat helder? Deel dus. Er komen vier generaals, dat zijn de vier waar hier in de Bijbel over wordt gesproken. En daarvoor kwamen er vier opvallende op, overeenkomstig de vier windstreken. En dan krijg je het rijke, dan krijg je de volgende. Seleucus in het oosten, Ptolemeus kreeg Egypte en andere landen, en Seleucus in het oosten, van de Indus tot de Egeïsche Zee, Lysimachus het noorden, en Cassander het westen. U mag het allemaal vergeten, doet er ook allemaal niet zo toe. Waar het om gaat nu, in dit hoofdstuk, is dat Seleucus, daar in het noorden, dat gebied krijgt in het noorden, die gaat aan het veroveren in dat gebied en die breidt zich uit naar het zuiden en die neemt onder andere Israël in. Ja? Dus dat gebied Israël, waar het om gaat in het hoofdstuk, wordt uiteindelijk ingenomen door het rijk, wat we later noemen de Seleuciden. Dat rijk, die koningen. Dus de afstamming van de eerste, de tweede, de derde, de vierde, die gaan dan over Israël gaan heersen. En als we dan naar zijn nageslacht kijken, de Seleuciden, dan liep hun macht tot aan Egypte. En één van die nazaten, en dan hoop ik een beetje met de geschiedenisles op te houden, dat was Antiochus de vierde Epiphanes. Antiochus de vierde. Dus dan hebben we al Augustus de vierde. Epiphanes. Dat mag toch een PH schrijven hoor, dat maakt niet zoveel uit. Deze. En deze man, deze Antiochus Epiphanes, daar wordt verder over geschreven in dit hoofdstuk. Een van de vier horens opkomt uit het Griekse Rijk, dat maakt zich uitzonderlijk groot, groot naar het sieraadland toe, dat is Israël. Zijn aandacht richt zich op Israël. En deze Antiochus Epiphanes, Epiphanes betekent eigenlijk de openbaring van God. Het licht van God. Er waren meer koningen die noemden zich zo. En hij dus ook. Hij dacht dus werkelijk dat hij God was. En als zodanig openbaarde hij zich. Hij wilde laten zien dat hij God was. En dat verplaatst deze man ons direct naar de eindtijd toe. Als er ook iemand zou komen die zich zou richten naar Israël toe. En die zich ook wil laten zien aan zichzelf dat hij een God is. Hij werd groot tot aan het leger van de hemel. Van dat leger, namelijk van de sterren, liet hij er zonnig op de aarde vallen en vertrapte ze. Hij maakte zich groot tot aan de vorst van dat leger. Het steeds terugkerende offer werd aan deze ontnomen en zijn heilige woning neergeworpen. En het leger werd overgegeven vanwege de afvalligheid tegen het steeds terugkerende offer. En hij wierp de waarheid ter aarde. Hij heeft op een, is nooit een koning geweest die zo heeft huisgehouden in Israël. Al die koningen van al die rijken, die lieten de godsdienst van Israël bestaan. Sommige spaarders, de tempel werd wel leeggeroofd en die werd gedeeltelijk verwoest, maar die werd ook weer opgebouwd. Er was in al die landen toch een zekere eerbied voor de God van Israël. Je moet voorstellen dat al die landen hadden hun eigen goden. Babel had Bel en Israël had Yahweh, de God van Israël. En die koningen van Babel die keken als, nou ja, dat is dat land en die hebben hun God en wij hebben onze goden. Maar deze man, deze tolereerde niet dat er een andere God zou bestaan naast hem. En hij zag zich als de vertegenwoordiger van Zeus. Dus wat deed hij? Hij verbood de Israëlieten om nog langer de God van hun vader te aanbidden. Hij zette de priesters af. Hij verbood het morgen- en het avondoffer, zoals we hier lezen. Hij stelde een hoge priester aan, die hij zelf wilde, dus niet uit de lijn van het hoge priesterlijke geslacht. En iedereen kon solliciteren en degene die het meest betaalde, die werd hoge priester. Zo lag het ongeveer. Dus het was een enorme moeilijke tijd. Het offer werd verboden, het morgen- en het avondoffer wat werd gebracht, wat we lezen. En hij heeft meer dan 100.000 Joden omgebracht. Dus een verschrikkelijke tijd geweest in die tijd. De Joden noemden hem niet Epiphanes, maar ze noemden hem Epimanes. En dat betekent gek. Want zo ging hij ook de keer als een gek. Wat hij ook nog deed, dat was dat hij het altaar van God omverhaalde en hij zette in de tempel een altaar voor Zeus. En op het altaar van Zeus liet hij varkens offeren. Dus het was niet alleen zo dat hij zich richtte tegen Israël, dat is één. Maar hij richtte zich ook vooral tegen de God van Israël. Tegen het altaar. En het altaar waar wij vandaag de dag mee te maken hebben, is voor ons het kruis. Het christelijke kruis, het kruis waar de Heer Jezus Christus is gestorven, wordt in de Bijbel een altaar genoemd. Wij hebben een altaar waarvan zij die in de tempel zijn niet mogen eten. En dat altaar is voor ons, waar wij van eten, is het bloed en het offer van de Heer Jezus Christus. Maar hij vernietigt het allemaal. Dus dat was was in de ogen van de Israëlieten en van de Joden toen een geweldige, moeilijke tijd. En hij was de eerste koning geweest die werkelijk probeerde om de Joden uit te roeien. Hitler was niet de eerste. eerste geweest die echt het hele Joodse volk niet kon verdragen, omdat er onder de Joden altijd Joden zijn geweest die niet bogen. Was ook de aanleiding van Haman, hè, uiteindelijk. Maar Haman was geen koning. Was Haman om de Joden uit te roeien, omdat Mordekai niet voor hem boog. En hier dus ook, dus hij was van plan. Het Loofhuttenfeest, de feesten des Heren ging hij verbieden. Het Loofhuttenfeest werd gewijd aan Bacchus, de god van de wijn. Dus kun je je voorstellen wat een impact dat heeft in die tijd. Als, als het allemaal zo wordt veranderd, en zo wordt gewijzigd. Hij werd groot tot aan het leger van de hemel en tot aan de vorst van het leger. Dat betekent, hij richtte zich echt, echt tegen God, zoals in het boek Openbaring lezen, van als de antichrist komt, dat hij zich echt tegen de God van alle goden gaat verheffen. Dat daar de strijd tegen gaat. En om het in onze tijd te betrekken, hè, de volk hebben daar misschien helemaal geen weet van. Maar als u uw Bijbel goed kent, dan moet u goed begrijpen dat waarom kiest God een land uit hier op aarde? Omdat hij daar wilde wonen. En waarom kiest hij Israël uit? Omdat vanuit Israël de openbaring van God aan de wereld moest plaatsvinden. Vanuit Israël, uit de Israëlieten, werd Christus geboren. En hij is het beeld van de onzichtbare God. Hij is de werkelijke openbaring van wie God is in deze wereld. Nou, als je dus ervoor zorgt dat het volk wordt uitgeroeid en dat het land wordt vernietigd, dan is er, dan neem je ook de openbaring van God in deze wereld weg. En dat is datgene wat er achter steekt, wat er vandaag de dag trouwens ook achter zat. Er was een, hoewel de gemeente er nog helemaal niet was, wordt hier gesproken over het leger van God. Dat schijnt als lichtende sterren, zoals we dat in Filippenzen 2 vers 14 en 15 tegenkomen. Hè? De opdracht voor ons. 2 vers 14 en 15. Dat wij in de donkere wereld zouden schijnen als lichtende sterren, omdat we eenmaal hemelburgers zijn. Maar dat leger van God, dat bestrijdt hij dus. Dus hij bestrijdt de Joden. Hij bestrijdt God zelf daarin. En dan, toen hoorde ik in vers 13. Nee, ik moet eerst nog wat anders zeggen. Maar dat staat niet in de Bijbel, maar laat ik dat maar gelijk bij zeggen. Op een gegeven moment is dat de Joden te kwaad geworden. Dat offer dat we moesten ophouden. Die tempel die, waar een varken in op een altaar werd gelegd. En dan krijg je de geschiedenis van Judas de Maccabeer. Dus hebben wij het in onze Bijbel staan. Als u een Rooms-Katholieke Bijbel hebt, de Willibrod-vertaling, dan vindt u die boeken erin. Het zijn, ze horen niet bij de Bijbel, maar het is wel een hele betrouwbare geschiedenis. Wat gebeurde er? Ze kwamen tegen deze ontheiliging van het huis van God in een opstand. En dan krijg je een Joodse priester, Matathias, en zijn zoon Judas Maccabeus. En die leidden de furioze Joden in een opstand tegen de Seleuciden. Antiochus, die woedend was over het verzet van de Joden, voerde persoonlijk zijn leger aan en liet duizenden Joden ombrengen. Maar uiteindelijk verloor hij. En we moesten de strijd opgeven en dan winnen de Joden. En dan krijg je het Hasmonese dynastie die tot 63 van Christus in Judea aan de macht zou blijven. Dus Judas de Maccabeer die komt om. Maar zijn broer zet de strijd voor en zijn zonen zetten de strijd voor. Uiteindelijk weten ze de Grieken helemaal uit Israël te verdrijven. En weten ze het allemaal weer te gaan herstellen. En hoe hebben ze dat gedaan? Ze hebben op 5. Ik ga dat echt. Oh ja. Daniel ziet wat ruim 350 jaar later zal plaatsvinden. De Joden hebben namelijk precies bijgehouden hoe lang dat offer aan God niet gebracht kan worden. En hier lezen we in Daniel hoe lang dat zal zijn. 2300 avonden en 2300 morgens. Ja? Dus als er 23 dagen, of ik moet eigenlijk zeggen 23 dagen, zo staat het hier. Een tijd van 23 dagen. Dat betekent 23 dagen, dat is 1150. En hoe staat het hier? Zeg ik dat nog goed?
2300.
Tot
2000. Avonden en
morgens. Avonden en morgens, ja. 2300 avonden en morgens. Dat betekent, als je daar hele dagen van neemt, een avond en een morgen, hou je 1150 dagen hou je over. 1150 dagen, exact 1150 dagen, is het offer opgehouden. Het werd hersteld op 25 december. Dat vond het plaats. Toen vond het herstel plaats. 25 december 165 voor Christus. Van oktober 168 voor Christus tot 25 december 165 voor Christus. En dan krijg je dat zij de tempel gaan herstellen. En de tempeldienst gaan herstellen. Dat ze de ongewijde stenen eruit gooien. Dat ze de tempel gaan reinigen. En dan komt er op 25 december een inwijdingsfeest. En dat inwijdingsfeest kennen de Joden nog steeds, deze nog steeds staan, als het Chanukka-feest. Chanukka betekent dus inwijding, en het ziet erop terug dat in die tijd de tempel weer opnieuw is ingewijd. En we lezen er ook over in het Nieuwe Testament, in Johannes. Toen kwam het vernieuwingsfeest of het inwijdingsfeest in Jeruzalem, en het was winter. Dus 25 december. En naar de Joodse jaartelling moet ik zeggen, werd de tempel weer ingewijd. En was het een inwijdingsfeest. Vers 13. Toen hoorde ik een heilige spreken. En de heilige zei tegen de ongenoemde die sprak: hoe lang zal het visioen van het steeds terugkerende offer en de verwoestende afvalligheid gelden? En hoe lang zal zowel het heiligdom als het leger overgegeven worden om vertrapt te worden? En hij zei tegen mij: tot 2300 avonden en morgens. Dan zal het heiligdom in rechten worden hersteld. Dat betekent in rechten worden hersteld, dat ook God daar weer aanwezig kon zijn en dat de Joden weer konden offeren aan de Here en getrouwde feesten konden vieren, zoals God die had ingegeven. Het is 3:00.
Ja.
We gaan koffie drinken. En als Daniël dit allemaal ziet, dit visioen, en hij wordt echt met de geest wordt hij daar naartoe geplaatst, hij maakt het als het ware mee, dan is hij natuurlijk geweldig overstuur. Wat is het mooi dat je de Bijbel altijd vindt dat God ook in die hele diepe dalen van het volk Israël, dat God erbij is. God bestuurt alles, hij bestuurt ook ons leven. Of we nou leven of sterven, we zijn van de Heer, we vallen niet uit zijn machtige hand. God laat Israël niet los. En al zijn de koninkrijken van de wereld, willen zij Israël vernietigen en een boze plannen ten uitvoer brengen. Het zal nooit verder gaan dan dat God zal toestaan. Hij is de bewaarder Israëls. Hij sluimert niet en hij slaapt niet. Hij is ook voor het volk. En dat is hetgeen wat Daniël nu moet zien. En nu tot nog toe hebben we gezien dat Daniël al die ellende zag. En ja, misschien denkt u wel, wat heb ik daar eigenlijk aan? Het is allemaal geschiedenis. Het zijn allemaal jaartallen. Het zijn allemaal dingen die al gepasseerd zijn of dingen die nog komen gaan. Maar voor Daniël was dat een werkelijkheid. En Daniël die zoveel van zijn volk hield. Dat is iets wat dat volk allemaal nog moet ondergaan. Ik hoop dat u ook allemaal voor Israël biedt. We weten dat Israël door een heel diep dal heen zal gaan. En dat zou ons pijn moeten doen. We bidden dat er nog veel uit het volk tot geloof komen. Dus het gedeelte dat we nu gaan zien, dat slaat dan, dat we gaan dus nu naar het einde toe, zullen zien dat wat Daniël gezien heeft, dat betrekking heeft ook op het einde. Wat Daniël dat moet leren, maar ook dat God bij hem is. We lezen het even, begin bij vers 15. Het gebeurde toen ik het visioen zag, dat ik Daniël, dat ik het probeerde te begrijpen. En zie, er stond iemand voor mij met het uiterlijk als van een man. Het woordje man, wat hier eigenlijk zo, zo staat vertaald, dat is, staat in de grondtekst, staat het woordje palmoni. En dat betekent, ja, palmoni. En dat betekent iemand die goed is in getallen. Dat woordje, dat mag je ook vertalen met wat wij wel eens in Nederland zeggen, maar dat is ook een Joods woord, gabber. Een beetje Amsterdamse, hè? Het is een gabber.
Ja,
dat is Joods. Straks krijgen we Gabriel. Dat betekent eigenlijk, bedoelt het niet onerbiedig, gabber van God. Gabber, El, gabber van God. En dat betekent dat ja, hij een dienstknecht van God is, maar ook een vertrouweling. Iemand die helpt. Iemand die je terzijde staat. Iemand die bij je is. Degene die met je meegaat. Dus wat het stukje nu laat zien is dat die hele periode wel komen zal. Maar iemand gaat wel mee met Israël. God laat zijn volk niet alleen. Iemand met het uiterlijk als van een man. En ik hoorde een stem van een mens tussen de oevers van de Oelai en hij riep Gabriel. Laat hen daar het visioen begrijpen. En dat is wat God wil. Als je het boek Openbaring leest, ik heb zo vaak gehoord dat mensen zeiden, nou dat is niks voor ons, want je kunt het niet begrijpen. Maar God heeft natuurlijk nog nooit iets in de Bijbel opgeschreven voor ons, met de bedoeling dat we het niet zouden begrijpen. Het is altijd opgeschreven omdat we het zouden verstaan. Juist omdat het volk van God het zou begrijpen. Omdat de heiligen het zouden verstaan. En ze zouden begrijpen wat de uiteindelijke toekomst is voor het volk van God. En hij riep en zei, Gabriel, laat hem dat visioen begrijpen. Hij kwam naast de plaats staan waar ik stond. Toen hij kwam, werd ik door angst overvallen. En ik wierp mij met het gezicht ter aarde. Degene die naast hem kwam staan, Gabriel, daar is Daniel heel erg van onder de indruk. En er staat er, toen zei hij tegen mij, begrijp mensenkind dat het visioen betrekking heeft op de tijd van het einde. Dus we gaan nu echt naar het einde toe. Terwijl hij met mij sprak, viel ik in een diepe slaap. En dan kun je ook zien dat je naar het einde ging, want Israël is in een diepe slaap terechtgekomen. Daniel valt in een diepe slaap. Nee. Maar sinds de kruisging van de Heer Jezus, zijn de dingen die God aan zijn volk openbaarde aan Israël, is de openbaring van God gekomen naar de gemeente toe. En is er een gemeente ontstaan, een tussenperiode, waarin het heil naar de heiden is gegaan en God uit de heiden, een volk voor zijn naam, is gaan vergaderen, dat noemen wij de gemeente. En Israël, er is een bedekking gekomen, of Jesaja zegt, Israël is in een diepe slaap terechtgekomen. En dan zegt Jesaja, het is een volk, het kan niet lezen, het kan niet zien. Het heeft oren, maar het hoort niet. Het heeft ogen, maar het ziet niet. Het is in de slaap terechtgekomen. Ik geloof echt dat hiermee die periode wordt aangeduid. Heel kort trouwens, want het gaat over Israël, niet over de gemeente. Dus we vinden in het Oude Testament nooit die hele periode van de gemeente, maar we vinden het wel verborgen aangeduid in dat Daniel in slaap valt. En terwijl hij met me sprak, viel ik in diepe slaap met mijn gezicht op de grond. Toen raakte hij mij aan en liet me opstaan op de plaats waar ik gestaan had. En ook deze dingen zijn belangrijk, want Daniel is op een bepaalde plek is hij in slaap gevallen en op die bepaalde plek is hij opgestaan. En dat geldt ook voor het hele volk Israël. Zij is eigenlijk in slaap gevallen op het moment dat ze de Heer Jezus verwierp en dat ze zeiden, wij hebben geen andere koning dan de keizer. Degene die ons leidt, dat is niet meer Jezus, maar degene die ons moet leiden, dat is de wereld, dat is de keizer. En vanaf dat moment zijn ze in slaap gevallen. Ze hebben geen oog meer gehad voor de Messias. Totdat. De Bijbel kent zijn goddelijke totdat. Zijn momenten waarvan de Heer Jezus zegt, bijvoorbeeld in Lucas 21, totdat de tijden van de heidenen vervuld zijn. Dat al die rampen waar we over gelezen hebben in dit visioen, die Daniel ziet en die zijn volk overkomen,
dat God daar een totdat aan heeft gegeven. Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden en zal grote toren komen over dit volk en over dit land, totdat de tijden voor de heidenen vervuld zijn. In Jesaja staat van dat we zouden worden opgeroepen dat we bidden voor Jeruzalem, totdat de vrede over Jeruzalem op zal gaan. Dat betekent dat God in de Bijbel zijn totdats heeft. He, totdat de volheid van de heidenen binnen gaat, maar dan zal gans Israël behouden worden, zegt Paulus. God heeft zijn grenzen gesteld. En je moet goed begrijpen dat als waar we nu over gaan praten, over het kwaad, dan is er geen grens aan het kwaad die God stelt. Dat is het verschrikkelijke. De duivel kan rondgaan, die kan tekeer gaan, die kan zichzelf God noemen. Er is geen grens meer, er is geen weerhouder in die tijd. Er is niets wat hem tegenhoudt. Degene die dat tegen wil houden, die tegen de antichrist, tegen die satanische macht in opstand komen, die worden gedood. Het is een tijd waarvan God tegen de Satan zegt, ga je gang maar, ik hou je niet tegen.
De gemeente is nou toch?
Dan is de gemeente opgenomen,
ja.
Juist.
Nader opname.
Ja, maar daar hebben we, dat is deze tijd waar we het over hebben. Goed, ik zat voor de duidelijkheid. Dat is de tijd als de gemeente is opgenomen, dus we krijgen deze volgorde. Israël is in slaap gevallen, totdat de volheid van de heidenen binnen gaat. Totdat de verlossing komt voor de gemeente. Totdat de gemeente wordt opgenomen in de hemel. En de gemeente, dat betreft alle ware kinderen van God. Alle die in Christus Jezus zijn en die in Christus Jezus leven. En alle die in Christus Jezus ontslapen zijn. We praten niet over bepaalde soorten kerken. Daar zitten mensen uit alle kerken bij, gelukkig.
Gelukkig.
En die worden allemaal opgenomen. Die gaan de Heer tegemoet in de lucht en die zullen zo altijd bij de Heer zijn. En die zullen door de Heer in het huis van zijn vader gebracht worden. En die zullen daar de heerlijkheid van de Heer Jezus ontvangen. En die zullen in de heerlijkheid van Christus terugkomen naar deze aarde. Dat is wat de Bijbel mij leert. Maar er blijft hier wel wat achter. En dat is de wereld en dat is Israël. En datgene die achterblijft, degene die achterblijft zijn, dat zijn degene voor wie de Heer Jezus zichtbaar terugkomt. Elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. Dat zijn degene die daar op dat moment op aarde leven en de Joden die hem doorstoken hebben. Of misschien moet je wel zeggen de Romeinen. Uiteindelijk was het een Romeinse soldaat die hem doorstak, niet. Maar zij zullen hem zien. En dat zal een geweldige uitwerking hebben. Want die uitwerking betekent voor degene die zich dan christen noemen. In een andere bijbelstudie, in een andere plaats behandel ik de openbaring 17, 18 en 19. En dat gaat over de val van Babel. En dan zie je dat er een hele grote groep is die gewoon met de hoer meegaat. En die denkt dat ze goede christenen zijn. Wat een hoer wil zeggen, een hoer is een vrouw die het met een andere man doet als met haar eigen man. Laat ik me gewoon even zo zeggen, hè? Dat snappen we allemaal. Maar ze draagt nog wel de naam van die man. Ze zegt dus gewoon, ik ben christen, ik hoor bij Christus. Maar ondertussen heeft ze een heel rijtje afgehouden waar ze haar leven aan heeft gewijd. Geestelijk gesproken. Dus nou een Boeddha is in huis, nou ja, noem maar van alles op. En dan komt de Heer Jezus en dan staat in de Bijbel dat ze zo verbaasd zijn. Waarom zijn ze zo verbaasd? En zullen roepen, bergen valt op ons, omdat ze net als Israël zullen ontdekken wie de ware God is. Zullen ontdekken wie Christus is. Dat alleen Hij alle macht heeft. En dat Hij de ware Christus is. Die elke aanbidding waard is. Eén keer. En dus na die periode van slaap van Israël, van wat we hier zien bij Daniel, dan krijg je het volgende, dan raakt in vers 18, Toen raakte hij mij aan en liet mij opstaan op de plaats waar hij in slaap was gevallen. Maar dat geldt voor Israël ook. Want Israël is in slaap gevallen, mag ik het zo zeggen, bij het kruis. Ze hebben niet kunnen ontdekken dat de Heer Jezus weer verlost is. Ze weten niets van de opstanding. De Heer Jezus is niet naar hem teruggekeerd. Dus hij pakt de draad weer op die plek op. Hij zal zijn handen tonen. En door het tonen van zijn handen zal Israël gaan zien wie hij is. Onmiskenbaar. Degene die zij gekruisigd hebben. En dat zal bij hen, zegt Zacharia, een geweldig moment brengen van berouw en van bekering. En God zal genade geven dan, als ze zich bekeren. Als het berouw over het volk komt. Maar daar op de plaats waar Daniel in slaap was gevallen, daar stond hij ook weer op. Vers 19. En zij zie, ik laat u weten wat er zal gebeuren aan het einde van deze periode van gramschap. Dus dat is die periode van slaap waarin, ja, waarin de gramschap van God zich richt. En, je moet goed begrijpen dat als we naar de hele wereld kijken, maar ook over aan Israël, want de Bijbel gaat natuurlijk over Israël, dat als de Heer Jezus in Israël komt en hij spreekt, hij houdt zijn eerste preek in Nazareth. En hij staat daar in de synagoge, dan pakt hij de boekrol. En hij pakt hij en opent hij Jesaja 63. Dan zegt hij, de geest des Heren is op mij, daarom dat hij mij gezalfd heeft. Om aan blinden het gezicht terug te geven, om loslating te verkondigen. Om uit te roepen, een jaar, het aangename jaar des Heren. Dus toen de Heer Jezus kwam, toen kwam met hem de genade van God over Israël. Begrijpen we dat? Een tijd van genade voor Israël. Paulus zal laten zeggen, nu is het de tijd van genade. Nu is het de welaangename tijd. Een tijd waarin God niet gaat oordelen. Een tijd waarin iedereen tegen God in opstand kan komen. Waarin iedereen gewoon kan zeggen, God bestaat niet. Waarin iedereen de schepper kan verloochenen. En God doet niks. Maar er komt een moment dat die tijd is afgelopen. Die tijd van genade. En dan gaat God oordelen. Dan komt hij in toorn. Toorn van God openbaart zich over iedereen die de waarheid en ongerechtigheid eronder onderhoudt. Dan krijgen we naar Israël toe bijvoorbeeld in Psalm 2. En ik toch heb immers mijn koning gezalfd. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toren. Dan spreekt hij niet meer in genade, maar dan komt de toorn van God. En dan is, als die toorn voor Israël voorbij is, komt er voor Israël weer een periode, een tijd van herstel. Ik laat u weten wat er gebeuren zal aan het einde van deze periode van gramschap van Israël. Daar komt er weer een periode van herstel. De ram met de twee horens die u gezien hebt, dat zijn de koningen van Medië-Persië. Nou, dat hebben we allemaal gelezen. Vers 23. Aan het einde, en dan kijken we naar de eindtijd, wanneer de afvalligen de maat hebben volgemaakt, zal er een medogeloze koning opstaan, bedreven in slinkse streken. Nou, zowel van die Antiochus Epiphanes, want hij is door de hele slinkse streek aan de macht gekomen, als voor de Antichrist, dan geldt het dat hij met hele slinkse streken aan de macht gekomen is. Als we het vorige keer hebben we het veel meer over de Antichrist, maar als we naar de Antichrist kijken, dan zult u zien dat hij aan de macht komt doordat hij vrede belooft en die vrede ook werkelijk brengt. En dat het een hele charismatische man zal zijn. Wij begrijpen dat niet zo goed. En we zeggen, nou, Hitler, dat was toch een verschrikkelijk vent. Hè? Maar voor de Duitsers was het een hele charismatische man. Ik weet niet of ik dat hier wel eens gezegd heb, maar ik heb eens een keer een interview gehoord van een Oostenrijkse vrouw. En er was nog een klein meisje, van een jaar of 12. En toen kwam Hitler Wenen binnen. En Hitler die ging uit zijn auto en die gaf haar een hand. En zij heeft toen gezegd, zei, ik zag hem, ik keek in zijn ogen, ik dacht, wat een lieve man. Die kan nooit kwaad doen. Dus net zo goed als dat Hitler met miljoenen mensen Hitler achteraan liepen. Zo zullen zij deze man achterna lopen. Hij belooft dingen, maar wat zit er in het hart van een mens? Wat heeft hij in zijn gedachten? uiteindelijk om het Israëlische volk uit te roeien. En deze, deze Epiphanes was in macht gekomen. Hij zorgde ervoor dat iedereen voor hem was. Hij zette degene die zijn broer, die eigenlijk de troon opvolger was, zette die aan de kant daardoor. En het leek zo'n aardige man. Zoals in Openbaring lezen dat al die koningen die er dan zullen zijn, die zullen hun macht geven aan die ene man die komen zal. Dan zal het hier ook gebeuren. Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten. Het zal hem lukken en hij zal het doen. Machtigen zal hij te grond richten. Ook het heilige volk. Door zijn sluwheid zal hij het bedrog onder zijn hand toeslagen. En dan hebben we tot nog toe, hebben we wat hij doen zal en wat de mensen zullen zien en wat nog openbaar is. Het bedrog wat hij in gedachten heeft, dat zal slagen. Net zo goed als dat in Openbaring 13 lezen van een beest wat uit de afgrond komt. Dat als hij alle macht komt, dat hij het slaagt. Hij zal die koningen allemaal overwinnen. Hij zal Israël overwinnen. Er zal geen macht zijn dat niemand kan tegenhouden. En ik weet niet of dat hier wel eens gezegd heeft. Dat mag ook niet. Dat kan ook God ook niet toestaan. Want er is er maar één die Israël mag verlossen. En dat is Jezus. God zal niet toestaan dat een andere verlosser komt van Israël. De hele Bijbel staat er vol van. Maar ik, de Heere, ben u verlossen. Israël, waarom roep je tot mij? Ik, de Heere, ben jullie verlossen. Ik ben jullie verlossen, krijg klein wormpje van Jacob. Er is geen andere verlosser voor Israël. Amerika niet, Europa niet, God zal het niet toestaan. Totdat Israël gaat ontdekken. En wij mensen in deze wereld ontdekken dat er maar één verlosser is. Eén verlosser voor onze ziel. Eén verlosser voor ons behoud. Eén verlosser voor ons leven. God staat niet toe dat een ander verlossen. Hij, de Heere, is onze verlosser. Zien we dat vers 25, door zijn sluwheid zal hij het bedrog onder zijn hand toeslaan. En dan komt het, hij zal zich in zijn hart verheffen. En in hun zorgeloze rust zal hij velen te gronden richten. Zie je? Israël zal zeggen van, nou, we wonen gerust. We hebben vrede en geen gevaar. En de rijken, de landen zullen zeggen, ah, eindelijk is het vrede. Zorgeloze rust. En die rust, die is levensgevaarlijk. Dat geldt ook voor onze tijd. Voor de kerken waarin we verkeren. Waarin zoveel dingen komen binnen komen waaien. En we zeggen, nou ja, als we het maar goed hebben met elkaar. We moeten niet te scherp letten op wat je, op de dingen die gezegd worden. Nou, hij mag er ook wel zo over denken. En hij mag er zo over denken. Maar we hebben het zo goed met elkaar. En we hebben het gezellig met elkaar. En we hebben leuke dingen met elkaar. Maar hij zal de waarheid de aarde werpen. Zie je het? De waarheid werpt hij ter aarde. Die is er niet meer. Daar is geen plek meer voor. Vers 26, wat betreft het visioen van de avond en de middag, wat gezegd is, dat is de waarheid. En u houdt het visioen geheim, want er komen nog vele dagen voor het gebeuren zal. En ik, Daniel, ik kon niet meer. Ik was enige dagen ziek. Daarna stond ik op en deed ik weer mijn werk voor de koning. Ik was verbijsterd over het visioen. Maar niemand merkte het. Het is verschrikkelijke dingen die Daniel heeft gezien. En die heeft genoteerd waar we vanmiddag mee te maken hebben gehad. Maar God is trouw. En het loopt God niet uit de hand. En hij is ook trouw in uw leven. Hij is ook trouw in mijn leven. Er kunnen nog zoveel dingen verkeerd gegaan zijn. Er kunnen nog zoveel dingen zijn waarvan we zeggen, ja, wat gebeurt ons nu? Wat overkomt ons nu allemaal? En we redden het niet. We kunnen bevangen worden door angst, net als Daniel. Maar dan is er toch altijd die man die zijn hand op ons legt. En die zegt, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste. En de levende.